Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
Goedenavond, luisteraars. Dit is het programmaonderdeel Perspectief. Mijn naam is Vermaat, dominee Vermaat. Ik ben predikant hier in Veenendaal geweest en ik ben het eigenlijk nog altijd wel een beetje. En ik vind het fijn om op deze manier vanavond eens bij u binnen te komen. Het programma heet Perspectief en ik wil daarom dit keer eens beginnen met een vaderlands lied. Om al een klein beetje de akker klaar te maken voor waar ik vanavond een beetje zaad in wil strooien.
Rondom zwemt en dat men meent hij zal hier overwinnen al. Dat dan hij zelf komt tot den val.
Wij leven, lieve mensen, in een tijd waarin er altijd wel nieuws is. Ieder heel uur, ook ieder half uur, er is altijd wel nieuws. Van ver weg, uit Oekraïne, uit Israël, maar ook veel dichterbij, uit het Veen, er is altijd wel nieuws. En omdat er zoveel nieuws is, hebben we al gauw de neiging om van veel nieuws te zeggen. Ach, oud nieuws. Wist ik al. En dan lijkt het wel alsof het je minder doet. Je wist het al. Dus raakt het je ook minder. Hoe ingrijpend dat nieuws soms ook is. En daarom wil ik op deze zondagavond met u eens nadenken over een oud nieuwtje. Want het is al een poosje geleden, 4 mei, de Nationale Gedenkdag op de Dam in Amsterdam. Maar ik vond dat dit jaar zo bijzonder, dat ik er toch nog weer eens even met u naar wil terugkijken. Bijzonder dat het weer kon, na 2 jaar, toen het niet kon door corona. Bijzonder dat dat hele plein weer vol stond, duizenden mensen. Maar het meest bijzondere vond ik eigenlijk de inhoud. Eerst al die dienst in een nieuwe kerk, met een indrukwekkende lezing. En daarna dat indrukwekkende, die indrukwekkende bijdrage van een legerpredikant. En toen, dat verraste me helemaal, het was toch een nationale herdenking. En toch werd er openlijk gebeden. En zelfs het volmaakte gebed, het Onze Vader. Ik vond dat alles bij elkaar al zo bijzonder. Maar het meest bijzondere, dat kwam nog daarna. Natuurlijk was het apart dat het toch helemaal vol stond. En natuurlijk was het apart dat er geen damslaper of damschreeuwer een smet op die bijzondere bijeenkomst wierp. Maar het meest bijzondere, dat vond ik die drie generaties. De bijdrage van de jongeren, dat was voor mij nieuw. Die filmpjes, die interviews, die jonge mensen hebben laten maken met hun grootouders. Met iedere keer weer dezelfde vraag, de oorlog, u heeft hem meegemaakt, wat was het? De bevrijding, u was erbij. Hoe heeft u dat ondergaan? Waar denkt u nu nog aan, als u terugdenkt aan de bevrijding? Ik vond dat zo indrukwekkend, dat die jonge mensen belangstelling toonden voor mensen die het hebben meegemaakt, die erbij waren, die het gehoord hebben, die het gezien hebben. Ik hoop eerlijk gezegd dat ze die formule met zulke filmpjes, flashbacks, blijven houden. En dat een volgend jaar op dezelfde manier jonge mensen erbij betrokken worden. Mensen die via de jongelui in contact kwamen met ooggetuigen, oorgetuigen van de bevrijding en van de oorlog. Het was in de tijd van Pasen. Elke zondag, en misschien vandaag ook weer, heb ik mogen preken over een van de opstandingsverhalen van de Heer Jezus. Elke zondag, en misschien vandaag, heeft u dat ook weer gehoord, een van die 10 verschijningen die Jezus in die 40 dagen heeft gehad. 10 keer in die 40 dagen dat hij verscheen. En vaak ook zomaar ineens weer verdween. Bezig met voorbereiding aan zijn hemelvaart. De mensen ervoor klaar te maken. Ik ga heen naar mijn Vader en naar uw Vader. Heel apart. 10 in die 40 dagen. In die tijd leefde Paulus. Maar Paulus stond toen nog met zijn rug naar Jezus toe. Paulus heeft tot na Pinksteren, heeft hij in grote vijandschap tegenover God en tegenover de kerk en tegenover de mensen van de kerk geleefd. Bittere dingen gedaan. En daarom, hij heeft de verschijning van de Heer Jezus niet gezien. Hij behoorde niet tot de mensen die geïnterviewd konden worden. Die konden vertellen, ik stond daar en daar toen hij kwam. Ik ben er geweest op die heuvel daarginds toen hij stierf. Ik was erbij toen ik het van de vrouwen hoorde dat het graf leeg was. Saulus van Tarsus stond toen nog met zijn rug naar God toe. U weet wat er in zijn leven is veranderd. Op een hele bijzondere manier in een visioen is Jezus, die al ten hemel gevaren was, aan hem verschenen. En dat heeft zijn leven totaal veranderd. Hij is toen begonnen aan zijn zendingsreis. Over heel veel landen en 2 werelddelen, Azië, Europa, Op heel veel plaatsen is hij geweest. Er waren steden en dorpen waar mensen voor het eerst het evangelie hoorden. Bijvoorbeeld Korinthe, een havenstad. Meer dan 1 miljoen mensen woonden daar toen. Een buitengewoon heidense stad met heel veel bijgeloof en ongeloof. En daar is Paulus geweest als zendeling. Nergens zo lang als in Korinthe. Daar heeft hij het evangelie verkondigd. En tot zijn grote verbazing zijn mensen tot geloof gekomen. Eenvoudige mensen, geleerde mensen, arme mensen, rijke mensen. Een heel verscheiden aantal mensen en met hele verschillende achtergronden kwamen tot geloof. Prachtig, maar ja. Toen de groei er echt in kwam, moest Paulus weer verder. Andere plaatsen, dorpen, steden, werelden. Maar hij bleef toch blijkbaar het contact met de mensen in Korinthe houden. Hij informeerde blijkbaar. Hoe is het ermee? Later is de groei doorgegaan. Zijn er nog andere mensen bijgekomen? Waar kerken jullie nu? En hoeveel mensen komen er? En hij is blijven meeleven met de gemeente van Korinthe. En toen op een gegeven ogenblik hoorde hij iets. Zo verdrietig. Zo teleurstellend. Iets wat u en ik in de afgelopen jaren ook in allerlei kerken en groepen hebben meegemaakt. Er kwam oneenigheid. Twist. De mensen groeiden steeds verder uit elkaar. En het ging eigenlijk vooral over Pasen. Er waren mensen die zeiden, ja, dat het graf leeg was, ja, dat zeggen ze. Er waren ook mensen die zeiden, ja, misschien is het wel zo geweest, maar belangrijk voor je geloof is het helemaal niet. Paulus vond dat zo aangrijpend dat mensen gingen twijfelen aan de opstanding van de Heer Jezus. Hij schrijft er een brief over. En in die brief schrijft hij een aantal dingen die ik nu aan u wil voorlezen. Dat is uit 1 Korinthe 15. Het is het langste hoofdstuk dat je in de brieven van Paulus van zijn hand kan vinden, 58 versen. Blijkbaar heeft het hem zo geraakt dat mensen daaraan twijfelden of de opstanding van de Heer Jezus wel echt een feit is geweest. Hij schrijft het volgende. 1 Korinthe 15, vanaf vers 1. Verder maak ik u bekend. Je moet eens opletten hoe die al begint. Het is gewoon een brief. Hij had ook best kunnen zeggen, en verder, u weet het toch, wat ik al toen verteld heb. Maar het lijkt wel alsof Paulus al vanaf het begin het gevoel heeft van, ze dagen me voor de rechter. En ik moet voor de aardse rechtbank, moet ik als getuige van Pasen mijn verhaal laten horen. En daarom heeft hij het in dat begin van dat hoofdstuk 1 Korinthe 15, heeft hij het als op een juridische taal over wat er nu echt in Jeruzalem op de morgen van Pasen is gebeurd. Voorts maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u het tenminste, zoals ik het verkondigd heb, tevergeefs zou geloofd hebben. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Cephas, daarna aan de 12, daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meeste nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Hier stop ik maar bij dit vers, want dit vind ik wel zo'n bijzonder vers. Dat Jezus verschenen is aan 500 broeders, dus mannen, op één keer, van wie het merendeel nog in leven is. Je zou al gelijk willen zeggen, nou, bij die verschijning, waarschijnlijk op een van de bergen in Galilea, waar Jezus hen ontboden had, lees je ergens in het Nieuwe Testament. Dat moet daar dan geweest zijn en daar zijn ongetwijfeld ook vrouwen en kinderen bij geweest. Maar het is ongeveer hetzelfde als je een keer leest over een wonderbare spijziging, dat er meer dan 5000 alleen al de broeders, alleen al de mannen aanwezig zijn. Natuurlijk waren er ook vrouwen en kinderen bij, maar het was vroeger zo dat voor een aardse rechtbank, daar mochten geen vrouwen en geen kinderen getuigen. Die werden daarvan vrijgesteld. Die mochten dat getuigenis voor een rechtbank, dat was niet een wettig getuigenis. En vandaar dat Paulus in dit hoofdstuk het alleen maar heeft over, niet over de vrouwen die als eerste de Heer Jezus na Pasen hebben gezien en die dat toen ook gelijk zijn gaan verkondigen. En hier ook in dat laatste vers dat we lazen over 500 broeders, waar natuurlijk ook minstens zoveel zusters en ook nog weer kinderen, waren meer dan 1000 mensen bij, die op een berg, waarschijnlijk in Galilea, de Heer Jezus hebben ontmoet, aan wie hij verschenen is. Paulus doet in dit hoofdstuk precies hetzelfde als wat dit jaar op de Dam bij onze nationale herdenking is gebeurd. Hij schrijft: ga nou naar de mensen die het gehoord hebben, die het gezien hebben, de mensen aan wie hij verschenen is. Vraag aan hen: wat deed het je? Waar was je? Jij hebt hem zelf ontmoet. Jij bent zelf getuige. En jij kunt voor de rechtbank, de aardse rechtbank, ook een wettig getuigenis afleggen. Indrukwekkend, zoals Paulus dat zegt. Als u dat hoofdstuk verder leest, en misschien kent u het ook wel een beetje, dan heb je toch de neiging om te zeggen: wat erg als je niet echt gelooft in de letterlijke, lichamelijke opstanding van de Heer Jezus uit dat graf bij Jeruzalem. De gevolgen daarvan, ja, dat moet je maar lezen in het verder van het hoofdstuk, de gevolgen daarvan. Paulus zegt: als je dat niet gelooft, stop dan met de kerk. Stop dan met je geloof. Stop dan met je bidden. Dan is het allemaal leeg en zinloos. Maar vraag het toch nog voor alle zekerheid eens aan mensen die ooggetuigen zijn geweest, oorgetuigen van het wonder van de opstanding van Jezus. Trouwens, lazen we in dit hoofdstuk: als je dat niet gelooft, nou ja, dan leef je nog steeds met je eigen zonde. Dan ga je vanavond ook weer met die zware last naar bed. Dan sta je morgenochtend er ook weer mee op, met alles wat fout gegaan is in je leven, met al je schuld voor God en voor je medemens. Paulus zegt: als je niet gelooft in het lege graf en dat Jezus door de dood te overwinnen de rekening heeft betaald, ook voor onze zonde, als je dat niet gelooft, mensen, wat heb je dan een zwaar leven? Verder zegt Paulus: je moet het niet alleen vragen aan de mensen die hem zelf hebben ontmoet, maar je moet ook gewoon in je Bijbel lezen. Staat er 2 keer in die paar versen. Jezus is overeenkomstig de schriften gestorven. En hij is overeenkomstig de schriften opgestaan. En alsof hij dat belangrijk vindt, zegt hij er dan al bij: dat was op de 3e dag. En dat lezen we vaker in de Bijbel. En dat hebben we vanavond misschien ook alweer in de kerk beleden. Ten 3e dage wederom opgestaan uit de doden. Die 3e dag. Wist u dat in de Bijbel heel vaak een belangrijke dag is? Wist u dat al bij de schepping de 3e dag een bijzondere dag is? U weet toch wel dat na elke scheppingsdag heeft Jezus gezegd, heeft God gezegd en hij zag dat het goed was. Zeer goed. Behalve op de derde dag. Daar staat het er twee keer en het was goed. Zeer goed en vandaar dat in Israël nog altijd de bruidsparen het liefst op dinsdag trouwen. De derde dag, want dan is het twee keer goed. En zo haalt Paulus van allerlei dingen aan in dat prachtige hoofdstuk, het langste uit al zijn brieven over de opstanding van de Heer Jezus. Aan meer dan 500 is hij verschenen en dan zegt Paulus, van wie het merendeel de meesten nog in leven zijn en sommigen zijn ontslapen. Dat waren mensen in Israël. En blijkbaar kende hij die mensen. Blijkbaar heeft hij die mensen, ook de mensen, dat kleine aantal van de mensen die gestorven zijn. En er schijnen, heb ik ergens gelezen, 22 jaar te zitten tussen Pasen, de opstanding van de Heer Jezus, en het moment dat Paulus deze brief geschreven heeft. 22 jaar. Dat wil zeggen, 22 jaar later, weet Paulus wie er inmiddels gestorven zijn van die 500 en nog meer, en wie de meesten nog in leven zijn. Wat is dat apart? Blijkbaar, als je gelooft in de opstanding van de doden, als je gelooft dat Jezus voor al je zonden niet alleen aan het kruis is gegaan, maar ook is opgestaan, dan heb je ook een band met elkaar. Dat hebben we toch gemist ook in de coronatijd. Dat we samen konden komen, dat we elkaar niet alleen samen konden zingen, samen konden bidden. Wat hebben we dat gemist in de coronatijd, die onderlinge band. Heel bijzonder. Zelf ben ik nog van voor de laatste wereldoorlog. Maar ik was een kind. En ik heb er eigenlijk niet zoveel verschrikkelijke dingen van meegemaakt. Later hoorde je dat of soms ving ik wel eens wat op. Maar echt geleden eronder zoals nu, de mensen in Oekraïne. En zoals de mensen die op de Dam vertelden over wat zij hebben meegemaakt. Of hun ouders, familie, broer, zussen, mensen die gefusilleerd zijn. Zelf heb ik als kind niet zoveel aangrijpende dingen in de oorlog meegemaakt. Ik had een vriendje, dat wel. Een buurjongen. En die was wat ouder, een paar jaar ouder dan ik. En die had verstand van radiootjes. En die had op een gegeven ogenblik, het was in de hongerwinter, had hij een radiootje, waar, dat heette dan een kristalontvanger. En dan kon je met wat moeite kon je in contact komen met Radio Oranje. En ik herinner me nog dat we in die hongerwinter een aantal keren ergens zomaar in een donkere kast met dat radiootje heel lang hebben zitten schrappen tegen een steentje, waarin je dan uiteindelijk een kristalletje moest aanzien te raken. Want als je dat kristalletje raakt, het heet toen ook een kristalontvanger, dan als je dat kristalletje, dan kreeg je ineens Radio Oranje. En dan hoorden we, ze zijn nu al, de geallieerden zijn al gevorderd tot het zuiden van België. En een paar weken later hoorde je dan, en ze zijn nu al gevorderd tot het zuiden van Nederland. En de bevrijding komt steeds dichterbij. Wat moet dat nu voor de mensen in Oekraïne bijzonder zijn? Dat hopen, uitzien op bevrijding, op vrijheid. Maar ik vind het heel bijzonder dat ook in Oekraïne, niet mensen met een kristalontvangertje proberen berichten over de komende bevrijding op te vangen. Maar ik heb ze al horen zingen. Kinderen horen zingen. Jezus is de goede herder. In schuilkelders. Ik heb mensen uit de Oekraïne, en u heeft dat denk ik ook gehoord, die in die ondergrondse metro's, waar ze soms al weken moeten schuilen, zingend overleven. God is een schuilplaats. Psalm 91 heb ik ze horen zingen. De Heer is een schuilplaats. Wat bijzonder dat je zo ondanks alles de berichten van de bevrijder zingend mag geloven en op die manier mag uitzien. Wat mooi om dat te horen. En daarom vraagt Paulus hier in dit hoofdstuk ook aan ons. Wat heb je vandaag ontvangen aan berichten in de kerk waar je naartoe ging of waar je de diensten volgde? En hoe probeer je zelf dat radiootje van je hart af te stemmen op de berichten van de bevrijder? Het meest aangrijpende, dat vond ik eigenlijk wat ik kinderen hoorde zingen. Want God spreekt tot ons op zoveel manieren. Hij sprak op de Dam in Amsterdam door verhalen van jonge mensen in hun interviews met oude mensen. God spreekt tot ons op zoveel verschillende manieren. Zomaar in een ontmoeting met iemand die getuigt van zijn of haar geloof. Of zomaar in een kerkdienst waar je geraakt werd door een preek of door een lied. Zomaar op heel veel manieren spreekt God tot ons. Soms zelfs door een kind dat zomaar eenvoudig zingt. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gerust je hand in die van onze Heer. Je hoeft niet bang te zijn. Als oorlog komt of pijn, de Heer zal als een muur rondom je zijn. Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. God is en Hij blijft, als jij je ogen sluit.
Het kerkelijke geluid uit de regio.